Welkom en fijn dat u luistert naar aflevering 12 van Sport in de Regio.
Als je vergelijkt professionele spelers met amateurs, dat kun je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Zeker niet in de fysieke sport.
De grootste sportcast van Nederland met de sport uit uw eigen regio. Hierin bekende en minder bekende sporten in de hoofdrol. Sport in de Regio behandelt diverse onderwerpen met elke keer aan tafel gasten, experts, sporters. Wij verzorgen de uitzending, maar u maakt hem. Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van een eerdere uitzending of wilt u misschien een onderwerp aandragen? Ga dan naar www.sportinderegio.nl. Bij Sport in de Regio staan de sporters en de sporten uit de regio Alkmaar tot Zandvoort centraal. En welke sport triggert je lijf nou het meeste? Nou, het zal geen denksport zijn, of misschien toch wel. Rugby. Ik ben vandaag bij de Haarlemse rugbyclub samen met Walter van Ling.
Goedenavond.
Hallo.
Goedendag.
Wij zaten net in het voorgesprek en toen had jij het over Red Hat en Blue Hat.
Ja, klopt. Ja.
Leg dat nog eens even uit voor de luisteraars.
Nou ja, rugby is natuurlijk een sport, het is een contactsport. Wij noemen het zelf een botsingsport, dus wij zeggen stijldansen is een contactsport, want dan pak je elkaar vast. En dan dansen ze echt een end in de danszaal weg. Rugby is een botsingsport, dus je hebt een contact met elkaar, waarbij je ook af en toe flink tegen elkaar klapt. Maar tegelijkertijd is rugby natuurlijk ook een soort van denksport, een tactische sport. Ik vergelijk het wel eens met een deur. Hè. Als jij thuis de kamer uitgaat, van hoe ga je nou de makkelijkste weg eruit? Ga je niet dwars door de muur heen, probeer je te lopen waar de gaten zijn. Nou, dat is bij rugby natuurlijk niet anders. De gemiddelde rugbyer vindt het vaak wel erg leuk om wel dwars door de muur heen te rammen. Hè, dus waar de meeste verdedigers staan.
Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen.
Ja, en mijn rol als coach is eigenlijk, van hoe gaan we er nou voor zorgen dat we dus richting die gaten kunnen aanvallen. En dat tegelijkertijd, als we in contact zitten, dat we natuurlijk dan wel stevig tekeer gaan. Zeg maar. Nou, dus de red hat, dat is eigenlijk wat je hebt op het moment dat je contact maakt. Ja, dat je moet knokken voor de bal, dat je eventjes mentaal moet gaan.
Vol erop,
ja.
Rammen, duwen, trekken,
ja, absoluut,
alles.
Ja. Ja. Alles waarvan je juf en je moeder zeggen dat het niet mag, dat mag je hier dan wel doen.
Kijk.
En de blue hat is eigenlijk, die heb op het moment dat je wat verder weg van de bal staat, hè, dat je alweer je plan moet gaan maken van waar je wil gaan aanvallen. Ja, het liefst natuurlijk waar niemand staat. Dat is de mooiste en de makkelijkste aanval om te doen. Vindt het publiek ook vaak leuk. Dat zijn die snelle aanvallen die je zoekt. En je moet een paar keer met je red hat moet je flink naar voren kunnen knallen. En dan moet je verdienen om die mooie paas naar buiten te geven. Dus dat is eigenlijk hoe het is.
Geweldig. Maar dan wel gewoon continu. In tegenstelling tot jullie halfzusje American Football. Waarbij je tussen red hat en blue hat ligt het hele spel stil.
Ja.
Dan komt er zelfs een heel ander team op.
Ja,
en dan wachten we weer en dan komen die cheerleaders weer voorbij. Bij jullie is het gewoon non-stop.
Ja, dus het mooie bij het verschil in die twee sporten is inderdaad. American football vind ik persoonlijk meer een coaching sport. Dus de coach bedenkt een plan en de speler moet het uitvoeren. En moet er een nieuw plan aangespeeld worden, dan wisselt hij van spelers aanvallend of verdedigend of enzovoort. En iedere keer begin je weer met een georganiseerde situatie. Nou, rugby is anders. Wij streven naar chaos. He, dus in principe, je begint altijd met een set piece, zoals het mooi heet. Dus je begint in een georganiseerde situatie. Nou, kun je er bijna niet doorheen breken. Je mag de bal alleen naar achteren gooien en naar voren lopen. Dus in principe zijn bij iedere herstart van de wedstrijd zijn aanvallers een klein beetje het nadeel. Dus je moet verdienen om een bepaalde situatie, daar kunnen we straks wel op verder. He, maar je moet het eigenlijk verdienen om dus de bal wijd te spelen. Dus je probeert eerst de chaos te creëren, waarbij jij de bal in je handen hebt. En vanuit die chaos wil je dan je spelers zodanig beter maken dat ze die ook kunnen uitspelen. Dus dat is eigenlijk het grote verschil. Dus rugby is een chaos sport en American voetbal is meer een georganiseerde sport.
Ja. Ja, het American voetbal heeft nooit echt voet aan de grond gekregen. Een aantal jaren geleden de Amsterdam Admirals en de Rhine Fire, waarmee de NFL probeerde voet aan Nederlandse bodem te krijgen.
Klopt.
Met rugby is dat beter gelukt. Ja. Al gaan er nog diverse verhalen rond wat nou de officiële startdatum was van rugby in Nederland.
Ja.
Een van de verhalen is dat het november 1916 was in Leeuwarden, waar een aantal Engelse soldaten die nog in afwachting waren van een terugkeer na de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Andere verhalen gaan dat het in Delft begonnen is. Wat weet jij daar nog van?
Nou, wat ik daarvan weet.
En jij was er niet bij, hè, voor de goede orde. Was er niet bij.
Nee, ik had het misschien van mijn overgrootvader kunnen horen. Alleen helaas is hij nooit rugby geweest. Dat is niet zo. Het verhaal van die soldaten in het noorden van het land heb ik ook begrepen, ja. Alleen daar zijn eigenlijk volgens mij, voor zover ik weet, zijn er nooit Nederlandse spelers bij betrokken geweest. Het verhaal waar we hier in Haarlem zeker vanuit gaan, is dat rugby is begonnen in Haarlem. Toen Pim Mouillet, die natuurlijk heel bekend in Nederland is, die sport het allemaal meenam uit Engeland vandaan. Toen is hier de eerste rugbyclub ooit opgericht. In Haarlem-Zuid is dat geweest. En dat is al vrij snel weer overgegaan. En de eerste nog bestaande club is inderdaad, dat zijn de Delftse Studenten. En dat is de eerste club waar nog steeds gerugbyd wordt. Dus het is begonnen in Haarlem, ooit is. Dat is gewoon al even beschoren geweest. En in Delft is de club waar het nog steeds, die nog steeds bestaat. Ja, ik denk ook dat rugby in principe beter past bij Nederlandse mensen dan Amerikaanse voetbal. Nederland staat toch vaak wel een beetje bekend omdat ze wat eigenwijs zijn.
Ja.
Vaak een eigen mening hebben.
Weinig geduld.
Weinig geduld. Ook een beetje ja-maar gehalte staan we natuurlijk onbekend. Nou, ik denk Amerikaanse voetbal is echt een coach waarbij je precies moet doen wat de coach... Of is een sport waarbij je moet doen wat de coach zegt. Rugby is een sport waar je zelf mag nadenken. Sterker nog, waar je zelf creativiteit aan de dag moet leggen. Dus ik denk dat daarom ook de rugby wat beter past bij de Nederlandse mentaliteit dan wat Amerikaanse voetbal past. Ja.
Ja. Moet je niet boos worden, maar ik heb in de aanloop hier naartoe heb ik me natuurlijk verdiept. Ik heb ook Rugby Nederland de website bezocht, hè? De bond die jullie hebben. Ja. Maar het aantal aangesloten verenigingen, dat zwalkt over de afgelopen 15 jaar ergens tussen de 100 en de 80. En dat gaat een beetje op en neer. Ik heb meteen even het gemeenteregister erbij gepakt. Bijna 400 gemeentes in Nederland. Ja. Bijna 100 verenigingen die zijn aangesloten. Dat betekent dus dat op 1 op de 4 gemeenten een rugbyvereniging hebben.
Ja.
Waarom is het getal zo laag?
Ja, dat is natuurlijk een grote denkfout van de gemeente. Nee, ik denk dat je het zo moet zien. Rugby is... Kijk, wij gaan er altijd vanuit. Rugby is een sport voor iedereen. Iedereen kan het doen. Dus vroeger zeiden we ook, ben je dun, dik? Nou, het maakt allemaal niet uit wat je bent. Je kan altijd meedoen. En we hebben ons ook altijd wel een beetje verschuild achter de cultuur van, joh, het is vriendschappelijk, we gunnen elkaar wat, we hebben respect voor elkaar. Nou, dat is ook allemaal waar, daar is geen woord aan gelogen. Hè. Rugby staat juist bekend om die respect. Maar ik moet wel zeggen dat het in het verleden ook wel regelmatig werd gebruikt. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. We waren ook met elkaar wel een beetje makkelijk. Nou, ik denk tegenwoordig is het wel veranderd. Hè. Het is jammer dat ik alleen maar de huidige stal van zaken gekeken heb en niet de stal van zaken van 10 jaar geleden. Want de club is de bond... is inmiddels verdrievoudigd voor mij uit mijn hoofd. Ze zijn 3 keer zo verleden gekomen. De grote start daarmee zat hem eigenlijk in de World Cup... die destijds hier in Europa was, in Engeland en in Wales. Daar zag je dat er toen heel veel zuigen stonden op televisie. Dat scheelde natuurlijk enorm, veel aandacht gekregen.
Ja, natuurlijk.
Ja, en daar zag je echt wel een grote boost in aantal leden. Een andere reden dat rugby wel bekende was... dat onze dames deden toen hartstikke goed met die Sevens. Je hebt een andere variant van rugby dat duurt met 7-7... daar waren de dames eigenlijk wereldwijd de eerste die dat professioneel aangepakt hebben. Dus die deden toen ook werkelijk mee met de wereldtop. En dat heeft er ook vrij veel aandacht gekregen. En dat was echt wel een boost is dat geweest. Verder zit het ook heel veel in de energie die erin gestopt wordt. Hè. Kijk, ik ben nu de trainer geworden bij Rugby Club Alkmaar. Dan zie je, die waren ook een beetje in de mineur qua aantallen, qua enthousiasme en dergelijke. Nou, nu zie je ook wel afgelopen jaar eigenlijk al dat er heel veel meer energie gestopt wordt. Afgelopen dinsdag heb ik een samenwerking met de gemeente een actie gehouden. We hebben bij nieuwe kinderen allemaal konden rugbyen. We hebben nog gezegd, met de Sport Experience.
Een soort variant van wat vroeger de Sportpas was.
Sportpas in Haarlem is te vergelijken met de Sport Experience in Alkmaar. Nou, er kwamen iets van 25 nieuwe kinderen kwamen daarop af. Die hebben gezegd, in de laatste week van die 6 weken kan iedereen zijn vriendje meenemen. Ook de bestaande leden, ook de senioren. Kom allemaal langs. En hebben we afgelopen dinsdag dus de eerste dag gehad... waarbij er spontaan 5-6 nieuwe trainers zich aangemeld hebben.
Oh, wat goed.
Ja, en waar we gewoon een hoop nieuwe leden weer geworven hebben. En nu aanstaande dinsdag begint mede daardoor ook weer de tweede ronde.
Hey, maar dat is goed nieuws.
Ja, dus ik wil maar zeggen, het zit er vaak in het enthousiasme. Want mensen zitten meer energie in steken, ze krijgen het lol in. En ze zien ook op een gegeven moment dat het vrucht afwerpt en dat de clubje groter wordt. Nou ja, goed, dat is mijn ervaring en dat heb ik eerst hier in Haarlem gezien. Ik zie het nu in Alkmaar ook al gebeuren. Aan het begin van het jaar 1 team, nu al hikken we tegen het tweede team aan. Dames die zitten bijna op een compleet team. Jeugd groeit. En dan zie je ook iets gebeuren binnen zo'n club. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dat mensen dan meer plezier in krijgen omdat het allemaal positief gaat. Omdat het lekker draait.
Beetje hetzelfde wat we in het grote Nederland zien als een sport, maakt niet uit welke, hoge ogen scoort op internationaal gebied.
Ja, dan wordt het leuk.
Dan wordt het in ene leuk. Ja. Hebben we gezien met Max Verstappen met Formule 1.
Absoluut, ja.
Raymond van Barneveld met darten destijds.
Ja, mensen sluiten zich graag aan bij een succesverhaal natuurlijk.
Uiteraard.
En dat zie je nu in Haarlem is het de afgelopen periode is het al positief. Die hebben die slag al helemaal gemaakt. In Alkmaar zie je nu bijvoorbeeld ook dat die slag enorm gaande is. Er komen steeds meer nieuwe leden komen erbij. Dus ook daar zie je nu echt een groei komen. Er komen, ik denk dat het afgelopen jaar zomaar 30, 35 nieuwe leden zijn. En het seizoen is 2 maanden oud. Het is alleen doodzonde natuurlijk dat corona er tussendoor komt.
Ja, dat is...
Maar goed, dat geldt voor iedereen. Dus, ja.
Daar moeten we dan maar mee doen, hè?
Ja.
Wat typeert nou een echte rugbier? Ik bedoel, wat voor persoonlijkheid moet je zijn om op een modderig veld, onder de schaafwonden, alles te doen met iemand wat juf en moeder zegt dat niet mag, om dat dan toch te doen? Ja. Wat voor type zijn het?
Nou, het mooie is, vroeger zeiden we inderdaad, ben je dun, dik, langzaam, totaal niet sportief, maakt niet uit, kom op rugby. Nou, dat is in mijn ogen altijd de verkeerde definitie geweest. Ik denk, de ideale rugby is natuurlijk degene dat je zegt, joh, wil je 4 keer in de week trainen? Wil je helemaal tot stond voor je ogen, dat je niet meer kan lopen, wil je toch nog doorgaan? Heb je pijn, niet te snel zeuren en ga vooral door. Maar wees verstandig genoeg als je wel een blessure hebt om natuurlijk wel even uit te stappen. Maar wil je het allemaal doen en accepteer dan ook nog dat je eventueel nog reserve zou kunnen staan omdat je niet bij de beste hoort. Ja, dan ben je eigenlijk de geschikte rugbier, denk ik. Dus dat je een teamplayer die ook team voor laat gaan voor de individu. Die hard wil werken, die begrijpt dat het allemaal niet vanzelf gaat en die gewoon... samen met je maatjes een prestatie die wil zetten. En dan aflopen, lekker biertje wil drinken. Want dat hoort op een of andere manier ook bij onze sport.
Ja? Dat is ook helemaal niet verkeerd.
Dat is helemaal niet verkeerd, nee.
Maar jullie zouden eigenlijk gesponsord moeten worden door het Korps Commando Troepen of het Korps Mariniers. Want alles wat je net schetst, zijn toch ook een beetje de basiselementen die je moet hebben. Wil je daar naartoe gaan?
Ja, ik denk het wel. Ik ben zelf vroeger ook marinier geweest. En ik heb daar nooit over nagedacht, maar ik ken vrij veel spelers. Die inderdaad bij de politie, in het leger, ja, absoluut. Ja, dat zou, of we gesponsord moeten worden, ja, staan we natuurlijk altijd voor open.
Dat wou ik net zeggen. Nou, we sturen de podcast door naar Den Haag. Wie weet wat eruit komt. Maar is dat inderdaad zo dat veel van je oud-kameraden bij de Mariniers ook aan rugby deden?
Nou, je hebt natuurlijk een Warriors Cup. Dus dat betekent, je hebt een competitie of een toernooi dat die verschillende legeronderdelen tegen elkaar spelen. Eigenlijk hebben volgens mij alle, de KMA heeft natuurlijk een eigen team, de Militaire Academie. Het Kim heeft een eigen team, de Commando heeft een eigen team.
Kim voor de marine, hè?
Ja, de Mariniers die hadden vroeger een eigen team, maar dat is nu in de burgerclub opgegaan, de Pink Panthers in Driebergen-Zeist. Dus het gebeurt al vrij veel, dat er inderdaad militaire onderdelen ook rugby. Ja,
nou, wel logisch ook, hè, de elementen die je aanhaalt.
Ja.
Als we kijken naar andere teams... De top 30 wordt al jarenlang geleid door Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Engeland. Ja. Nederland staat op een 25e plaats.
Ja, wat op zich historisch hoog is. Hè? Ja.
En ook knap is als je kijkt hoe compact de Nederlandse markt is. Hè, met die 100 verenigingen in Nederland. Dat je daaruit toch zoveel goede spelers haalt om toch op de 25e plek te staan. Ik bedoel, als je Zuid-Afrika bekijkt of Australië. Ja joh. 10 keer zo groot.
Ja, dat is
dus
waar.
Ook 10 keer zoveel goede spelers.
Nou, ik ben in 1995 bij die World Cup geweest in Zuid-Afrika. Ja, dat was ook waar die film Invictus eigenlijk opgenomen is. Hè, die de meeste mensen dan wel kennen. En dat was een verademing natuurlijk. Kijk, waar rugby in Nederland puur amateur is, zijn het daar puur profsporters. Dus je vergelijkt professionele spelers met amateurs. Ja, dat kun je natuurlijk niet met elkaar vergelijken. Zeker niet in de fysieke sport. Dus ik denk op zich dat we dat hartstikke goed op dit moment doen. Maar je zag ook in Zuid-Afrika, dat is daar natuurlijk wel een religie. Ja, dat bijvoorbeeld alle kerken in het land gaven hun laatste mis uit aan het nationale team. Overal was rugby. Ieder pakje brood wat je kocht, ieder roggebrood, ieder pakje boter. Ja, stond rugby op. Dus het leeft daar natuurlijk als enorm. En dat helpt natuurlijk ook wel in het fanatisme mee doet. Hè. Wales is ook een relatief klein land met niet eens heel veel spelers op Samoa. Maar die spelen wel bij de top. Omdat het daar ook wel de eerste sport is. Het is daar de nummer 1 sport. En hier komen natuurlijk, ik geloof dat de 5e veldsport of zo van Nederland zijn.
Nog wel. Na deze uitzending niet meer natuurlijk.
Nee, nou, dus, dan wordt eigenlijk zo meteen de nummer 2, denk ik. Maar ja.
Ja. Ja, wat ik zo mooi vind, als je kijkt naar het begin van verschillende wedstrijden. Hè? Of je nou kijkt naar tennis of naar American football met al die cheerleaders. Of het normale voetbal. Of rugby. Het heeft toch een hele andere ambiance. Als je ook al bekijkt naar die All Blacks, dat ze met die hakka gaan beginnen om die ander te imponeren.
Ja.
Ik zat vanmiddag nog zo'n filmpje te kijken daarover. En dat was van een paar jaar oud. De All Blacks tegen Frankrijk.
Ja.
En ze gingen, die All Blacks gingen helemaal los op hun hakka. Om de tegenstander Frankrijk in dit geval te intimideren.
Ja.
En ik zit dat zo te bekijken. En ik denk, wat zou er nou gebeuren als die Fransen gewoon weglopen?
Ja.
Dan sta je ook voor joker. Dus ik zat ook een beetje te denken. Ik zeg, welke varianten van mindgaming kun je nou doen op dat, dat veld?
Ja, het geldt andersom ook wel. Hè. Er zijn wel discussies natuurlijk. Van in hoeverre pakt daar de All Blacks een bepaald voordeel ten opzichte van de tegenstanders. Ja, die tegenstander die mag er tegenover staan en die mag niks doen. En de All Blacks, ja, die mogen natuurlijk hun eerste punt feitelijk al maken natuurlijk door die hakka uit te voeren. Vroeger mochten ze nog veel dichterbij komen. Hè. Mochten ze echt in het gezicht komen van de tegenstander. Ja, dat was echt te veel. Dus hebben ze nu teruggedraaid dat er wel degelijk een afstand tussen moet blijven zitten.
Ja.
Ja, tegelijkertijd, de rugby is natuurlijk een professionele sport geworden. Dus die stadions die moeten gevuld worden. De show, het show-element van rugby wordt natuurlijk ten opzichte van 50 jaar geleden steeds belangrijker. Als jij een professionele competitie op wil zetten, ja, dan moet er ook wel iets gebeuren op zo'n veld natuurlijk.
Je moet ook een beetje show aan zitten, natuurlijk.
Ja, en die hakka natuurlijk, in die zin is natuurlijk fantastisch, hè. Dus daarom wordt hij ook gewoon geaccepteerd natuurlijk. Omdat iedereen ook wel begrijpt, ja, dat is ook een goede reclame voor rugby. Zelfs als je geen rugby bent, iedereen kent wel die hakka. Dus het is ook een reclame voor de sport.
Ja,
dus
nou ja, ik zou het wel mooi vinden. De eerste keer als Nederland dan een keertje een wedstrijd tegen hem mag doen.
Ja.
Dat we gewoon lekker op z'n Hollands onze kont in de kribben doen. Dus als zij beginnen met die hakka, dat wij ons gewoon omdraaien.
Ja. Ja,
dat en gewoon zeggen, hier is mijn achterwerk. Leef je lekker uit met je hakka.
Maar de kracht natuurlijk van die hakka is ook wel, omdat zij mogen doen natuurlijk. Iedereen reageert er op zijn eigen manier op. Dus je reageert altijd op. Dus ook al draai je om en je loopt weg.
Het heeft altijd effect.
Doet het toch ook over iets met je mindset natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Doe je dat in je eigen spel met de leerlingen die we hier vandaag gezien hebben? Of met je eigen team? Ja. Heb je ook zoiets van een mindgame voordat jullie beginnen?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat we beginnen vaak vrij relaxed met de normale warming-up. En vlak voor de wedstrijd begint, dan hebben bepaalde spelers wel even nodig. De flinke schreeuw wordt, de flinke met de koppen tegen de muur gestampt. Die vinden dat dan prettig. Meestal zijn het de jongens uit de scrum vandaan. Je hebt ook degenen die niet in de scrum staan, die vaak iets meer toch moeten kijken waar de gaten zijn, die tactische spelen. Die kijken er vaak een beetje meewarig aan en die denken, nou ja, oké, daar gaan we weer. Hè,
ja. Ja, die willen wat meer zen zijn natuurlijk. Die moeten ze allemaal op een rijtje houden.
Ja, hebben andere taken in het veld ook. Maar dat soort dingen gebeuren wel voor het veld, ja. Voor de wedstrijd begint. Ik heb ook wel in het verleden wel eens geëxperimenteerd met videofilms bijvoorbeeld. Hè, van dat je hele heftige film laat zien vlak voor de wedstrijd. We was de ervaring eigenlijk mee als je dat op een gegeven moment de concentratie op het vangen van de ballen zo wat minder werd. Je kan het ook over de top jagen.
Ja, kan me iets bij voorstellen.
Dan heb ik ook wel. Uiteindelijk deden we toch vaak een video die heel heftig was. Afgesloten bijvoorbeeld met hele mooie aanvallen. Hele mooie creatieve aanvallen waardoor mensen weer iets rustiger waren. Dat je precies de goede mindset te pakken hebt. Maar dat is lastig natuurlijk, omdat je allemaal verschillende karakters bent. Je staat met z'n 15 in het veld. Ja, en iedereen heeft toch zijn eigen voorbereidingen nodig. Hè? Voor de ene is het juist heel veel schreeuwen en herrie maken en stampen. En die andere die gaat het liefst in de hoek zitten met een walkman op zijn hoofd. Ja, dat is natuurlijk het verschil per speler. Om dat als team voor elkaar te krijgen, ja, moet je vaak van tevoren... Heb het daar wel over, ja, in het begin van het seizoen. Van jongens, hoe doen we dat eigenlijk? Hè? Wat nou als ik het niet nodig heb? Wat als ik het juist wel nodig heb? Of wat gun je elkaar daar ook in? Hè? Dus dat maakt ook een team natuurlijk van, ja, hoe... Wat is nou de sterkste manier voor ons om ons voor te bereiden op een wedstrijd? Ja.
Ja, wat dat betreft is een team net een afspiegeling van de samenleving. Absoluut, ja. Je hebt allerlei verschillende mensen ertussen zitten.
En hoe ga je met dat soort dingen om? Met de wedstrijdspanning?
Nu heeft de Nederlandse samenleving te maken gehad met corona, hè? Met COVID-19. Jullie team ook natuurlijk. Ja. Vorig jaar was je nog coach hier bij de rugbyclub Haarlem.
Ja.
Zijn jullie gepromoveerd naar de ereklasse?
Ja.
Althans, wel kampioen geworden.
Ja.
Maar, ofwel
nou, wel gepromoveerd.
Wel gepromoveerd, geen kampioenschap, want dat seizoen werd stopgezet.
Ja, twee, drie wedstrijden voor het einde van de competitie, ja.
Dat is helemaal zuur.
Nou ja, niet helemaal hoor. Kijk, het doel was toen gewoon promoveren naar de ereklasse en dat is gelukt. Dus in die zin is het doel gehaald. Alleen het liefst heb je natuurlijk dat je dat haalt door alle wedstrijden ook gespeeld te hebben. Ja, want dan is het echt een volwaardig kampioenschap natuurlijk. Maar goed, ja, iedereen begrijpt ook wel met zo'n coronaperiode dat het anders gaat, hè. We hebben nu dit seizoen ook weer, maar nu met Alkmaar hebben we twee wedstrijden gespeeld, twee gewonnen. We staan weer bovenaan, maar we waren net heel lekker bezig en het hele boel stopt weer. Hè?
Ja.
Dus dat is ook zonde. Maar goed, iedereen begrijpt ook dat het nodig is. We hebben wel gezegd nu met de jeugd en zo, laten we deze periode gebruiken om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.
Tuurlijk.
Ja. Want juist iedereen zit nu thuis, iedereen zoekt een beetje een uitlaatklep. Dus vandaar we zitten, nou, dan moeten we die periode eigenlijk nu gebruiken om nieuwe leden te werven. En straks als we weer los mogen, als we weer contact mogen trainen en zo. Ja, goed, dan kunnen we met meer spelers weer verder. Dus het kan ook iets positiefs zijn, hè?
Dat is het ook. Ik denk dat je altijd op zoek moet gaan naar, naar het positieve erin. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan eigenlijk om Rugby Club Haarlem naar de ereklasse te halen?
Nou, dat heeft ongeveer 8 jaar geduurd. Dus de situatie waar we nu in Alkmaar zitten met vrij weinig jeugdleden valt eigenlijk nog wel mee te houden. Want het zijn ook even goed nog een stuk of 100. En één seniorenteam, nou, die hadden we een jaar of 8 geleden bij Haarlem, maar hebben die ook. Ja, daar hebben we in 8 jaar die stappen gemaakt. Dus het is nu een club met 700 leden. En drie volwaardige seniorenteams en een damesteam. We hebben nu bij allemaal het doel gemaakt. En we zeggen, joh, laten we nou met 3 jaar in ieder geval proberen in de eerste klasse te komen. Ja, dus dat betekent 2 kampioenschappen. Dat is best pittig.
Ja.
Ja, dus we hebben wat oude jongens teruggekregen van onder andere 2 spelers die in Haarlem speelden. Maar ook spelers die gewoon even gestopt waren. Die komen we terug. Dus we hebben echt wel een sterk team. Dus het doel dit jaar is 100% kampioen worden met het eerste team. En te zorgen dat we ook een tweede team krijgen. Volgend jaar speel je dan als het goed is in de klas hoger. Ja, dan zou je een jaartje moeten consolideren. Het is niet voor niks dat het niveau hoger is. Het heeft ook gewoon even tijd nodig om daar maar even aan te wennen. Zodat dus we dan een jaar in de middenmoot goed kunnen meedraaien, doen we het goed. En het doel is dan het jaar daarna eigenlijk om weer kampioen te worden. Dan spelen we weer in de eerste klasse. Waar allemaal eigenlijk 8 jaar geleden ook al speelden. Dus,
En word je dan ook heel actief op de transfermarkt? Of doe je dat echt alleen maar vanuit eigen gelederen?
Nou,
of?
Ik denk dat we die stap in de eerste klasse moet je gewoon maken met eigen mensen, met eigen jongens. En als je daarna verder wil, dan zou je inderdaad moeten gaan kijken naar buitenlandse spelers of spelers uit de regio. Maar dat is nu nog allemaal niet nodig, denk ik. Je moet nu gewoon zorgen dat je met je eigen jongens gewoon lekker omhoog komt. En met je eigen jeugd die doorstroomt. Ja, dat is stap 1.
Kort makkelijk loslaten, want je hebt die transfer gemaakt van Haarlem naar Alkmaar. Kon je je team in Haarlem makkelijk loslaten?
Ja, we hadden natuurlijk het doel gemaakt om ereklasse te spelen in 2020. Dus dat was een stip aan de horizon, dat was het doel. Nou, daar heb ik dan met elkaar 4 jaar aan gewerkt. En dat doel hadden we gehaald. Dus de volgende stap zou zijn bijvoorbeeld om bij de bovenste drie van Nederland te komen. Maar dat ga je niet in 1 jaar doen dat je gepromoveerd bent. Dus is het ook logisch dat je naar een nieuw traject ingaan van 3-4 jaar voordat je daar bent. Dat is wel een hele grote stap om mee te maken. Ja, dat betekent dat je nog 4 jaar trainer moet zijn. Dan ben je 8 jaar trainer. Nou, ik denk dat over de weer dat die 8 jaar wel wat te veel is. Dat je elkaar dan ook wat zat begint te raken. Dus ik wilde eigenlijk een jaar sabbatical. Ik wilde eigenlijk een jaar niks doen. En toen belde eigenlijk allemaal met de vraag om, die heb ik 8 jaar geleden. Dus voordat ik weer terug ging naar Haarlem, heb ik allemaal ook getraind. Toen speelden ze in de eerste klasse. En nu zijn dus teruggezakt naar de derde. En die gaven eigenlijk aan van, nou ja, we hebben eigenlijk een groot probleem. Kun je ons helpen? Nou, dan vind ik, dan moet je elkaar steunen in goede jaren. Dan moet je ook iets zeuren als het even minder gaat. Moet je er ook staan voor elkaar. Dus daar hebben we gesprekken over gehad. Ook met de spelers, met de trainers, met het bestuur. En gewoon gezegd, nou oké, wat wordt onze stip aan de horizon? En willen we ons daar allemaal aan committen? Nou, dat heeft eigenlijk iedereen gedaan. En toen heb ik gezegd, nou prima, dan doe ik het weer. En dus een nieuw avontuur. En het mooie is, ik heb ook eigenlijk helemaal geen spijt van. Dus ik vind het eigenlijk ook hartstikke leuk om weer helemaal van niks af weer op te bouwen. Ik zie gewoon het enthousiasme in zijn club weer terugkomen. En ja, mensen willen ervoor gaan. Het aantal trainers stijgt, het aantal spelers stijgt. En volgens mij heeft iedereen het hartstikke naar zijn zin. Dus dat is wel belangrijk, ja.
En heb je het spoorboekje van Haarlem meegenomen naar Alkmaar? Dat je daar exact dezelfde stappen weer kan doen? Of is het een hele andere omgeving waar je in terechtkomt?
Nou, het is niet exact. Het is nooit exact hetzelfde natuurlijk. Maar in grote lijnen natuurlijk heb ik wel mijn eigen manier waarop ik dingen natuurlijk zie en doe. Weet je? Dus dat neem je natuurlijk altijd mee. En ik denk ook dat we ook bij Haarlem hebben natuurlijk bepaalde dingen weer geleerd. Natuurlijk die fout hoeven we niet nog een keer te maken bijvoorbeeld. Ik denk wel dat in grote lijnen ben ik wie ik ben. En neem ik mee wie ik ben. Zeg maar, hè?
Dus, en wie ben je? Behalve dan dat je nu trainer van Alkmaar bent. Vroeger marinier bent geweest. Ja. En je zei in de voorbereiding dat je ook een kantoor hebt gehad in verzekeringen.
Ja. Nou, ik denk dat ik in die zin denk ik dat ik zelf heel veel aan rugby te danken heb gehad, denk ik. Ik ben zelf op mijn 10e begonnen met spelen. En van die groep waar ik destijds mee speelde, was een vriendengroep van een man of 28, denk ik. Zijn er nog steeds een stuk of 12 betrokken bij de sport. En ik durf ook te zeggen, wel heel veel rugby met elkaar geeft ook mooie vriendschappen. En dat is gebouwd op respect, is gebouwd op vriendschap, heeft te maken met offers brengen, met dingen laten, met dingen doen, met dingen voor elkaar over hebben. Nee, ik heb in het verleden ook wel eens gehad dat ik even zwart slappe kas zat. En dat ik naar mijn vrienden ging en zei, ja jongens, de komende maand eet ik bij jullie. Hè? Nou, dan kijkt ook niemand geen bier op. Dan denk ik, nou oké, prima. En na een maand was ik weer oké. En dan geef ik weer bier in de bar. En is het ook goed. En ik denk die vriendschappen die je met elkaar hebt, ik denk dat het heel belangrijk bij rugby is. Ik denk sowieso dat bij sport heel belangrijk is. Maar bij rugby heb je natuurlijk ook nog het fysieke gedeelte. Hè, dat je pijn met elkaar hebt. Ik moet ook zeggen, we hebben altijd bij rugby ook mooie activiteiten. Mooie trips naar het buitenland. En mooie trainingsweekenden. En mooie ervaringen buiten het veld om. Vinden we ook belangrijk. En ik denk dat het ook een team erg sterk maakt. En dat het ook vriendschap opbouwt natuurlijk. En ik denk dat dat wel de basis is van rugby.
Ja, dat zal ook wel. Want jullie zitten natuurlijk altijd samen in de frontlinie. Ik bedoel, ja, als we dat afzetten tegen een voetbalwedstrijd. Ja, de spits loopt in de frontlinie. Maar ja, die krijgt geen klappen. Ja, misschien een keer een tackle. Maar als wij...
Ja, als je hard getackled wordt, is het wel erg lekker dat jouw medespelers net even eerder erbij zijn om over jou heen te stappen. In plaats van dat je tegenstander moet kiezen.
Ja.
Kies ik jouw shirt of kies ik de shirt van de tegenstander. Hè? Dus je bent ook op elkaar wel aangewezen.
En we staan echt schouder aan schouder. Ja. En als ik even laat afweten, krijg jij de klappen. Ja. En vice versa. Ja, dus er zit een hele grote mate van gezamenlijke verantwoordelijkheid
in. Afhankelijkheid ook. Ja. Ja, van elkaar in zekere zin. En dat maakt het ook zo mooi. En dat maakt ook dat je iedereen begrijpt dat je samen hard moet trainen. Dat je er samen voor moet gaan. En dat is ook een mooie voor onze sport, denk ik. En dat maakt me denk ik ook wel als persoon. En ik geloof ook wel iedereen die ik zou spreken. Je zat net Willem van Eck hier rondlopen bijvoorbeeld. Nou, die heeft mij al trainen gegeven hier, dat ik 13, 14 jaar was. Snap je? Die loopt nu samen met mijn trainer te geven. Weet je? En dat is toch een bijzondere ervaring, denk ik.
Ja, maar is het ook absoluut.
Dat weet ik wel zeker, denk ik. Maar...
Jazeker. En als je jezelf zou moeten omschrijven als coach.
Ja.
Wat voor type coach ben jij?
Nou, ik denk dat ik niet altijd makkelijk ben. Ik vind dat teams gewoon fysiek sterk moeten zijn. En ik denk niet dat je dat met zachte handen voor elkaar krijgt. Dus in die zin ben ik een redhead, in die termen te blijven.
Vol erin.
Ja, tegelijkertijd denk ik dat ik een trainer ben die belangrijk vindt dat spelers begrijpen wat ik zeg. Je kunt zeggen, doe dit, doe dat. Ik denk dat je het dan heel vaak moet zeggen, omdat ze het niet begrijpen. En dat ze alleen maar een trucje doen wat ik ze gezegd heb. En ik denk dat het belangrijker is dat zij begrijpen wat ik bedoel. En dan een beetje, dat ik daar wel een ruimte in laat om het in te vullen welke lijnen we... De lijnen zijn duidelijk en je hebt de vrijheid ervoor om binnen die lijnen te doen wat je moet doen, zeg maar. En daar ook de eigen creativiteit in te ontplooien. Ik hou van intelligente spelers. Spelers die zelf begrijpen welke keuzes ze moeten maken. En ik denk dat het mijn taak is als trainer. Zorg ervoor dat ze sterk genoeg zijn. En zorg er ook voor dat ze in staat zijn om de goede keuzes te maken in de goede momenten. Of we die chaos hebben bereikt waar we naar gestreefd hebben. Ja, waar we over begonnen.
Ja. En hoe word je een slimme speler?
Oh, ik denk dat je een slimme speler wordt door heel vaak in de situatie gesteld te worden dat je keuzes moet maken. En die keuzes kun je analyseren met elkaar. En dan kun je zeggen, oké, prima, was het de slimste keuze geweest? Had je het anders kunnen doen? Misschien kun je spelers ook al voorbereiden op bepaalde situaties die in het veld natuurlijk voorkomen. Je kunt het gerust wel ook de uitkomst geven van een bepaald patroon wat je speelt. Geeft vaak bepaalde situaties in het veld die je dus van tevoren kunt zien aankomen. Nou, als je die van tevoren verwacht, kun je ook van tevoren een plan opmaken. Ben je daar voorbereid, hoef je eigenlijk alleen je plan maar uit te voeren. En worden de keuzes worden op kleinere stukjes gemaakt, zeg maar. Ja, op een kleiner stukje veld gemaakt.
Ja.
Dus ik denk dat je daar gerust heel veel in kan trainen. Zorg dat je heel veel in de situatie komt dat je de keuzes moet maken. Zodat je in het veld daar ook niet verschrikt en dat je die gewoon een keel kan afmaken. Omdat je voorbereid bent, ja.
En hoe word je dan een sterke speler? Betekent dat je naast dat je die veldtraining hebt, 4 dagen in de week in de sportschool hangt aan de gewichten?
Ja, absoluut. Helpt ook mee. Het fysieke gedeelte is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Sommige spelers zijn van zichzelf snel. Dat is natuurlijk een voordeel. Sommige spelers zijn van zichzelf heel sterk. Is ook van zichzelf een voordeel. Sommige spelers zijn van zichzelf heel bewegelijk. En weer anderen kunnen goed verdelen en de leiding nemen. En ik denk bij rugby is het mooie. Het komt allemaal bij elkaar. Dus de grote kerels die heet ook de voorwaarts. Die moeten voorwaarts gaan. Die moeten rammen. Origineel. En eigenlijk het liefst rammen waar niemand staat. Dat is natuurlijk het makkelijkst. Maar ja, dat gaat natuurlijk altijd op. Een tegenstander heet niet voor niks een tegenstander. Geen medestander. Dus die wil je daarvan tegenhouden. Dus die ramt terug. Maar de truc is dus dat je eerst het gevecht naar voren wint. Op het moment dat die tegenstander op zijn achterste voet staat, dus als je terugloopt naar achteren toe, nou, dan heb je de slimmerik en de kleine veentjes nodig die de bal weer uit die grote hoop met grote spelers vandaan haalt. En die moeten dan eigenlijk naar de spelverdelers gooien. En die moeten met de goede keuze zorgen dat de snelle mensen dan aan de buitenkant de bal krijgen. Waar niemand staat en die moeten het afmaken. Dus en dat bij elkaar maakt ook een sterk team. Dus snel, groot en daar komt ook van terug natuurlijk. Ben je groot, sterk enzovoort. Je hebt voor alle posities heb je een bepaald soort speler nodig. Waarbij er andere sporten natuurlijk zijn waar je ongeveer gelijkwaardige spelers eigenlijk zoekt. Nou, daar zoeken wij verschillende persoonlijkheden en verschillende lichaamsbouwen. Dus dat, je kunt niet zo makkelijk zeggen, dat is nou een hele sterke speler. Dat hangt heel erg ook van je positie hangt af. Ja.
Maar ja, jullie hebben wel allemaal, ik heb net een beetje om me heen gekeken. Dat waren de club die net trainen, ja, waren jochies van...
Minis en Cups, hè, dus van 10 tot 14 jaar ongeveer. Ja, dat zijn wel getraind. Die jongens die trainen 4 keer in de week nu al. En die nemen zichzelf ook heel serieus.
Dat waren allemaal van die veetjes.
Ja, ja. Ja,
en hangen die ook al aan de gewichten dan? Of nee, komt het alleen maar door de veldtraining dat zij zo stevig worden?
Op jonge leeftijd mag je natuurlijk niet meer gewichten trainen. Nee. Je mag natuurlijk altijd met je eigen lichaamsgewicht doen. Dus veel functioneel trainen, uit je balans vandaan trainen. Opdrukken met één hand omhoog is alweer moeilijker, of met één voet omhoog. Je zou wel lastiger dan normaal opdrukken. En je kunt prima op die leeftijd kun je ze prima voorbereiden op het gewicht heffen van later. Ja. En dat leren ze op deze leeftijd. En die jongens moeten gewoon ook serieus aan de bak en hard trainen. Hè? Die groep die je net zag trainen bijvoorbeeld is 2 geleden nog kampioen van Nederland geworden.
Ja, nou, dat verbaast me dan niks. Als
maar dan moet je ook niet meer op de bank liggen. Dus,
Nee.
Dat geldt bij iedere sport, denk ik. Ja.
En jij zelf? Train je ook nog heel veel?
Nou,
of geef je alleen maar trainen?
Nee, ik train voor mezelf wel. Hè? Ik doe gewoon het hardlopen. Hè? Als ik met mijn honden gelopen, ga ik hardlopen. Ik doe in de sportschool trainen. Ik kan weer even wandelen, hè, maar dan ook wel lange afstand, dus 80 kilometer wandelen.
Wandelen noemt hij.
Ja.
80 kilometer.
Ja, vind ik leuk. En ik heb afgelopen zomer met mijn vrouw samen Pieterpad in één stuk gelopen. Ook gewoon leuk. En, dus ik ben wel fit. Alleen ik ben niet meer rugby fit. Ik vind op een gegeven moment, ik ben 51. Ja, het houdt ergens op. En ik denk, ik heb een jaar of 8 geleden de keuze gemaakt. Ik ga gewoon niet meer spelen, ik ga alleen maar coachen. Dus mijn voorbereiding zit er nu in het optillen van een... Van een bord, observeren, analyseren. Dus ik draag, de spelers dragen het werk, ik draag de verantwoordelijkheid. Het is iets makkelijker geworden. Ja.
Zoals je steeds al zei, het gaat erom dat we allebei wat doen. Hè? Ja. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden.
Ja, dat is mijn taak in het geheel geworden.
Prachtig gedaan dan toch. Sporten staat of valt bij de gratie van helden. Soms staan de helden op het veld, aan het veld, zoals jij. Ja. Soms staan ze achter de schermen. We kennen allemaal tante Beb wel, die om 7:00 ochtends nog even de koffie laat pruttelen. Ja. Voordat iedereen op het veld komt.
Ja.
Of ome Dirk, die op een verloren dinsdagavond nog even de lijnen strak trekt.
Ja, absoluut.
Vanuit Sport in de Regio vinden we dat die mensen ook een podiumplaats verdienen. Ja. En in de komende uitzendingen mogen al onze gasten een held aandragen en daar een pleidooi voor houden.
Ja.
Uiteindelijk gaan die helden dan op voor de verkiezing Sportheld in de Regio van het jaar.
Oké.
Dan is natuurlijk logisch de vraag aan jou, Walter van Ling, wie nomineer jij?
Nou ja, je hebt me heel eventjes laten voorbereiden door het 2 minuten voor het interview erover te beginnen. Ik denk wel dat ik er uit ben. Ik ben jaren geleden was ik hier trainer van de minis. Dus dat betekent de kinderen van de jaren 10, 11. En toen kwam er een vader die kwam kijken naar zijn zoon. Die was voor de eerste keer was hij meegekomen en die kon hem eigenlijk niet. Dus ik liep er naartoe. Ik stelde me voor. Ik ben de trainer en wie bent u? Ah, hij zegt, ik ben Edwin Borger, want die ga ik namelijk nomineren. En hij zegt, ik zeg, wat ga jij doen voor de club? En wij zeggen niet nooit van, ga je iets doen voor de club, maar meer, wat ga je doen? Dus ik zeg, wat ga je doen voor de club? Dus hij schoot in de lach. Hij zei, nou ja, ik ben eigenlijk altijd basketbaltrainer geweest op redelijk niveau. En ik dacht eigenlijk van, nou ja, ik ga lekker bij mijn zoon kijken. Ik zei, ja, dat is hier niet bij. Je bent onderdeel van de club. Ook als ouders, dus je bent vrijwilliger. Dus ik mag ik je vragen om teammanager te worden voor het team? Nou, hij zei, dat vind ik wel leuk. Ja, dus dat wil ik wel doen. Ik zeg, of heb je in het verleden ook wel eens trainer gegeven? Ja, hij zei, ik ben basketbalcoach. Ik zeg, nou, dan ben je ontslagen als... teammanager en ben je bij deze aangesteld als medetrainer.
Dat is de snelste carrière ooit binnen deze vereniging, denk ik.
Absoluut. Hij zegt, aanstaande woensdag kan je beginnen, zeg ik tegen hem. Dus hij zegt, wat moet ik doen dan? Ja, ik zeg, want ik heb geen verstand van rugby. Ik zeg, nou, dan geef je toch een basketbaltraining. En bedenk maar waar basketbal raakt met rugby. Nou, dat is dus ook ongeveer inmiddels 7 jaar geleden. Die is hier 7 jaar trainer geweest. Ook van het tweede en het derde team. En ook in de jaren dat het eigenlijk niet heel goed rijden met de derde teams. Dat ze wekelijks behoorlijk op een sodomieten kregen. Schreef je stukjes op de website en op e-mail. Dat iedereen dacht van, ja, waarom speel ik eigenlijk in het eerste? Ik wil eigenlijk veel liever in de derde spelen, dat is eigenlijk veel leuker. Zo leuk waren zijn stukjes. En inmiddels is hij vorig jaar gestopt. Zijn zoon is nu de laatste jaar jeugd. En hij had het idee van, nou ja, waar rugby kan ik ze niet verder helpen. En hij is nu trainer geworden bij onze buren, van onze gezellen. Is hij de basketbaltrainer geworden. Dus Edwin Borger, wat mij betreft, genomineerd.
Staat erop. Ja. Op www.sportinderegio.nl komen alle genomineerden te staan. En in de loop van het seizoen of het jaar of nou ja, tot wanneer we dat gala mogen organiseren. Want dat is nog een beetje spannend met al die coronamaatregelen. Ja, maar u mag zelf ook een held aandragen. Dat mogen zoals gezegd bekende helden zijn of iemand die voor u als luisteraar veel betekend heeft. Walter, ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
Absoluut, Mark.
Ik moet ook nog wel even de complimenten maken naar het bloedmooie... de bloedmooie bar waar we aan zitten.
Ja.
Allemaal mooie attribuutjes eraan. Het ademt een en al sportiviteit en gezelligheid.
En historie, ja. Klopt. Ja, ja.
Ondanks dat we hier met z'n tweetjes zitten. Kun je nagaan als die volle bak is.
Ja.
Vergeet niet om je te abonneren op onze Facebookpagina en op Spotify. Op die manier ben je verzekerd dat je de nieuwste podcast altijd als eerste hoort. Mijn naam is Mark Elschot en dit was Sport in de Regio. Tot volgende week.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistribueerd door Coroscan Marketing Partner. Productie van de podcast is in handen van Aaron Veraard. Presentatie Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Voor vragen over partnerships en advertenties, mail met Jan-Willem Talen of Mike Wijsters. Het e-mailadres vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Heeft u zelf vragen of opmerkingen? Mail ons op studio@sportinderegio.nl.